Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Met zijn bureau heeft architect Wes de Greef projecten lopen in heel Afrika. Van Nigeria over Marokko tot Ethiopië. Van een ziekenhuis tot een bibliotheek. Hij stelt zichzelf altijd de vraag, hoe bouwt men? Het is absurd, zegt Wes, dat Afrika het Westen als voorbeeld neemt en bijgevolg alles in beton wil bouwen, terwijl een zak beton het equivalent kost van 16 dagen loon. De Greef wordt onder vakgenoten wel eens het enfant terrible genoemd. Dag Wes, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk ergens ertussenin, ergens op de helling, onderweg, want dat is de plek waar ik het liefste ben. Ik ben niet zo graag ergens aangekomen. Ik ben liever ergens onderweg om te bekijken waar ik naartoe ga.
En onderweg naar Afrika altijd? Of niet?
Nee, absoluut niet. Eigenlijk elk project is een beetje onderweg zijn. Elk bouwproject begint wel met het tekenen van plannen en het maken van ideeën. Maar eigenlijk het proces naar het bouwen zelf is eigenlijk zeer interessant. En is ook een tijd die wij als architect heel lang doormaken.
Ja, je bedoelt de opdrachtgever die wacht op de definitieve tekening, het ontwerp, eigenlijk het huis als het er staat, terwijl jullie daar veel, veel langer mee bezig zijn.
Ja, het is eigenlijk in onze periode dat wij als architect kunnen werken, kunnen we niet zoveel gebouwen zetten. Dus eigenlijk moeten we heel lang stilstaan bij wat we willen bouwen. En eigenlijk als architect, onze job is eigenlijk meer op de werf staan en het bouwen zelf.
Je kunt dus eigenlijk heel kieskeurig zijn als ik je hoor.
Eigenlijk wel. Ik denk dat wij ook zeer kieskeurig zijn. En ik vind eigenlijk ook iets goeds.
Waarom?
Omdat we ons anders verliezen in tijd met dingen bezig zijn die ons eigenlijk niet echt iets bijbrengen of dat ons ook niks bij leren. Ik denk dat we daar als bureau heel veel mee bezig zijn om te kijken van wat kan het proces ons ook bijleren.
Dus het gaat hem in de eerste plaats en misschien ook wel niet in de laatste plaats jullie om veel en snel geld verdienen?
Absoluut niet. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. Tuurlijk moeten wij ook onze boodschap.
Allee. Ik heb nog nooit een architect of een ondernemer horen zeggen, ik wil eigenlijk helemaal geen geld verdienen.
Nee, maar daarmee dat ik het ook wil zeggen. Tuurlijk moeten wij ons brood verdienen. Allee, we moeten ook brood op de plank krijgen. Maar uiteindelijk zijn we ook heel veel bezig met bijvoorbeeld op reis gaan. Want daarmee ook projecten in het buitenland. Dus de rijkdom ook meer van dingen doen en ons amuseren. Ik heb altijd gezegd, van zodra dat ik het gevoel heb dat ik aan het werken ben, dan stop ik ermee.
Ja, dat lijkt mij
een dus hele voor ons is het eigenlijk echt meer. Ze noemen ons ook een beetje de jeugdbeweging van de architectuur. Ook omdat we zo jong zijn en omdat we zo met die gekke dingen bezig zijn. Maar enkel daarom doe ik het. En dat is echt heel eerlijk.
En ga je dat blijven doen, denk je daarom?
Ik hoop het wel. Maar ik heb ook gezegd, ik ga geen architect zijn tot het einde van mijn dagen. Dat weet ik ook al heel zeker.
Ah zo?
Ja.
Waarom niet?
Ik denk dat er een bepaald moment gaat zijn dat ik het wel een beetje heb gezien. En dat er dan misschien tijd is voor iets nieuws.
Wat is dat dan?
Ik heb altijd gezegd dat ik ook misschien wil gaan boeren. Maar dat is ook een idee. En daarmee dat ik ook zei van, ik ben graag onderweg. Ik wil niet één doel stellen in mijn leven voor ergens geraken. Ik denk dat er veel meer verschillende doelen zijn in het leven. En nu op dit moment is dat de architectuur. En ik amuseer mij er echt pletter mee.
Maar wat doe jij toch niet als architect? Want ik bedoel, er lopen architecten zat in dit land en in het buitenland. We gaan niet zomaar om het even wie hier uitnodigen natuurlijk. Je bent iemand die zich ook en vooral concentreert op Afrika. Dat is dus toch heel ongewoon, hè?
Maar het is eigenlijk ook... Ik weet zelf niet hoe we eigenlijk ooit geraakt zijn. Het is heel toevallig gekomen. Maar we hebben daar eigenlijk heel veel dingen gezien en geleerd. En ik denk dat het heel hard ons bureau heeft beginnen vormgeven.
Een van de mooiste gebouwen, tenminste volgens een kennisgroep die de mooiste gebouwen van de wereld zelfs kiest, staat in Burundi. Dat is een leenbibliotheek en dat is van jouw architectenbureau.
Ja, klopt.
Leg eens uit.
Er kwam ooit een vraag om dan een school te gaan bouwen in Afrika. Wij kwamen net van school, dus dat was onze eerste opdracht. En we zijn daar naartoe gegaan op prospectie. En wij zagen dat er daar heel veel gebouwen werden opgetrokken uit beton, met van die metalen golfplaten. Complete contradictie met wat de mensen daar gewoon waren. En wij zagen ook dat het enorm duur was om materiaal daar te krijgen. Dus dan kwam er ineens de vraag van, ja, op welke manier moeten wij hier gaan bouwen? En die mensen hebben zoveel kennis over aardebouw. Maar voor hun was dat bijna... Ze willen niet in aarde bouwen, omdat dat het materiaal is van de armen. Dus je moest eigenlijk zo'n hele mindset gaan veranderen. Dus we hebben daar dan een machine geïntroduceerd, de testaram, om eigenlijk bakstenen te gaan maken met leem. Dus eigenlijk geen gebakken stenen, maar gewoon leemstenen, samengeperste aarde. En we zijn daarmee een bibliotheek gaan bouwen. En we hebben eigenlijk met alle materialen gewerkt die in een radius van 10 kilometer rond de site zaten. Dus eigenlijk in de plaats van al het geld dat wij hier krijgen om een gebouw te gaan zetten en om dat te gaan uitgeven aan materialen, zijn we het eigenlijk aan de mensen zelf gaan geven. Om te kijken van welke craftsmanships hebben zij nog en daarmee echt samen een gebouw gaan ontwerpen.
En dan zie je dat eigenlijk, het uiteindelijke resultaat, en dan zeg je, wauw, dat is eigenlijk toch wel een wonderbaarlijke bibliotheek, moet ik eerlijk zeggen.
Want daar hebben we eigenlijk beseft dat we eigenlijk veel meer moeten gaan werken met lokale materialen en dat eigenlijk cultuur super belangrijk is. En door het internet, over heel de wereld, iedereen kan overal aan, iedereen ziet allemaal foto's, waardoor dat iedereen zich begint te spiegelen en krijgt gewoon een amalgaan aan gebouwen. Terwijl eigenlijk de culturele waarde, die heel lokaal gevestigd is, eigenlijk een klein beetje verloren gaat.
Is dat niet de tragiek van deze tijd, dat we allemaal op elkaar willen lijken?
Dat is waar.
Radio wil een krant worden, een krant wil een radio worden. Televisie gaat ineens kranten maken. Ja, en architecten kopiëren elkaar klakkeloos. Het is de copy-paste wereld geworden.
Klopt. En daarom bij ons op bureau, wij zijn eigenlijk ook niet echt bezig met het ontwerpen van een beeld, laten we zeggen. Maar eigenlijk meer het ontwerpen van een proces ergens naartoe. Mm-hmm. En elk proces is afhankelijk van een locatie waar dat gaan bouwen zit. En de materialen worden niet bepaald door ons, maar worden mee bepaald door de plek waar dat we aan het bouwen zijn. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, een project in Edegem in Antwerpen, een bioklas. Dat is ook gebouwd in leemstenen met heel veel vrijwilligers. En die leemstenen die zijn grijs, want de klei van ginder is grijs. En de bouwer kwam dan bijvoorbeeld, kunnen we daar een kleur in kiezen? Je kunt geen kleur kiezen, want als we de klei van hier nemen, is die grijs. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat een plek ook bijna het gebouw ook mee gaat gaan ontwerpen. En ook mee bepaalde grenzen gaat afbakenen.
En is dat zoiets wat je overal probeert te doen? Wat je ook ontwerpt en wat je ook neerzet, dat je altijd vanuit de plek zelf en de mensen zelf redeneert?
Ja, dat proberen wij altijd te doen. Bijvoorbeeld als er iemand naar ons zou komen en die zegt jullie mogen van ons een hooggebouw zetten in glas, dan gaan wij absoluut nee zeggen.
Waarom?
Dat doen wij niet. Omdat dat totaal niet lokaal gebonden is. Je kunt daar eigenlijk niet echt een verhaal aan opbouwen. Dat is eigenlijk... Ja, wij zien daar niet echt een meerwaarde in wat ons dingen kan bijleren. Dus dat gaan wij nu op dit moment echt niet aan. Alleen niet doen.
Maar wel in Ethiopië een ziekenhuis.
Ja, maar dat ziekenhuis dat is ook weer met heel veel lokale materialen dat we die onderzoeken doen.
En hoe ga je daarbij te werk?
Bijvoorbeeld, de structuur kunnen we in beton zetten, maar bijvoorbeeld alle invulwanden worden dan ook met leemstenen gedaan. Dus eigenlijk ook weer de materialen van ginder gaan bekijken.
En zijn het de mensen zelf ook die meehelpen bouwen dan?
Wat een probleem is in Ethiopië, is dat er heel veel buitenlandse bedrijven daar aan het bouwen zijn. Maar die brengen niet enkel hun kennis mee, maar die brengen ook hun mensen mee. Waardoor dat eigenlijk de bouwmarkt van Ethiopië niet meer... daar zijn geen Ethiopiërs meer aan het werk, maar dat zijn echt buitenlanders die aan het werk zijn.
Chinese aannemersbedrijven bijvoorbeeld.
Ja, klopt.
Die alles in Ethiopië volzetten met glazen torens.
Ja. En die eigenlijk kopies zijn van China.
Uit Shanghai bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, maar het is een compleet ander klimaat. Dus wat je nu ook ziet, is dat alles met airco's moet volgestouwd worden, omdat die gebouwen helemaal niet werken. Wat eigenlijk echt, ja... Het is eigenlijk absurd dat zo'n dingen kunnen, maar ze zijn nu wel bezig.
Je zegt, ze verkrachten de Europese, of tenminste de Ethiopische cultuur.
Ja. Er is eigenlijk heel weinig cultuur in die... Alleen, je voelt geen cultuur in die gebouwen. Want die zijn eigenlijk allemaal kopies van andere landen.
En wat kun je daar in godsnaam tegen doen met een klein architectenbureautje uit België?
Je kunt altijd klein beginnen, hè. Wij proberen altijd zo wat ideeën aan te reiken. En bijvoorbeeld in Ethiopië hebben wij ook meegedaan aan een wedstrijd voor de Kamer van Koophandel. We hebben dat toen ook gewonnen. En dat was eigenlijk ook met het idee waarom het gebouw niet zetten met de natuursteen van Ginder. Want die groeven die was toe, dus die werkte niet meer. Maar eigenlijk was heel het idee van het gebouw om de groeven terug open te doen en om daar terug een economie aan te koppelen. Dus eigenlijk niet echt enkel het beeld van het gebouw, maar eigenlijk het verhaal rond het gebouw. En zeker voor de Kamer van Koophandel is dat superbelangrijk dat je er ook een grotere vraag aan ophangt, dat ook een economisch voordeel is voor Ethiopië.
Hoe was je als kind?
Hoe was ik als kind?
Begin ik me nu ineens af te vragen. Ik bedoel, je bent van een generatie die digibase is. Nog niet helemaal. Maar jij lijkt me meer een kind dat het bij de blokkendozen hield en zo.
Ik denk dat ik net van voor de generatie kom van het digitale. Ik heb bijvoorbeeld in mijn jeugd altijd deeltijds kunstonderwijs gevolgd. En ik ben eigenlijk meer daar opgegroeid dan op straat, laat ons zeggen. Dus ik zat altijd in de kunstacademie. Dus ik was wel altijd aan het tekenen, aan het dromen. Ik schilderde heel veel uit reisboeken, dingen na. Bijvoorbeeld gezichten van mensen. Dus eigenlijk heb ik het gevoel dat ik bijna aan het reizen was door die boeken te lezen en om die te
En al tekenend ook, ja, en schilderend.
Ja.
Ja. En waarom Afrika?
Ik weet niet, op een of andere manier komt Afrika altijd terug in mijn leven. Maar ik weet niet wat eigenlijk de band ermee is. Maar het komt altijd terug, op een of andere manier.
Mensen die Afrika ziek zijn, zoals het dan heet, die zeggen van als je het eenmaal het virus hebt opgelopen, dan is het voor de rest van je leven. Hè?
Ja, maar ik denk dat bij mij op een of andere manier mijn lot is dat er mij mee koppelt. Maar ik zou er bijvoorbeeld nooit zelf gaan wonen. Dat is heel vreemd. Ik heb ook bijvoorbeeld mijn vrouw leren kennen, doordat ik haar zus heb leren kennen in Burundi. Dus alles komt wel weer terug met het Afrika.
Dus je hebt een Burundische vrouw?
Nee, totaal niet. Het is een Belgische vrouw, maar haar zus was aan het werken in Burundi. Dus weer via die link. Maar het is altijd iets met Afrika, op een of andere manier.
Maar je moet ondertussen toch al wel een idee hebben waarom?
Nee, maar ik ben nog steeds op zoek naar waarom.
dan gaan we dat ontdekken, hè? Ja. Dan gaan we dat gewoon samen ontdekken. Je hebt, zoals iedereen dat hier in Bergendal mag, boeken meegebracht. Enfin, dat kunnen de gekste dingen zijn. Binnenkort gaan we hier zelfs een paar Nero's analyseren. Het begint met een forse klepper. Walden van Henry David Thoreau. Dat is die Amerikaanse filosoof en natuuronderzoeker ook. Nogal wat mensen vergeten dat. Die we kennen omdat hij 2 jaar lang in Walden zich gaat terugtrekken. In de Walden Woods, in een zelfgemaakte blokhut. Dat hij trouwens voor $28 heeft kunnen bouwen. Ik zeg het er maar even bij, Westergreef. Het hoeft allemaal niet duur te zijn. En die dan op het landgoed van een vriend van hem, van Waldo Emerson, 2 jaar en 2 maanden gaat wonen en daar dan ook nog eens een keer een ecologisch meesterwerk over schrijft. Je hebt het gelezen?
Ik heb het niet helemaal gelezen. Maar er zijn stukken die constant ook terugkomen. En dat eigenlijk bijna de leidraad zijn geweest door mijn studententijd, laat ons zeggen.
Hoezo dan? Waarom?
Bijvoorbeeld de zin die ik straks zal voorlezen. Een stuk van die zin hing bij mij op de muur in mijn studentenkot. En het heeft mij altijd zo geïntrigeerd. Het feit dat je kunt dromen en dat je die niet... Ja, dat dromen dat je dat niet moet vergeten, maar dat je er gewoon tijd moet laten overgaan om die misschien ook ooit werkelijkheid te maken.
Ja. Misschien zullen we eens even naar dat fragment luisteren uit Walden van Henry David Thoreau.
In proportion as he simplifies his life, the laws of the universe will appear less complex. And solitude will not be solitude, nor poverty, poverty, nor weakness, weakness. If you have built castles in the air, your work need not be lost. That is where they should be. Now put the foundations under them.
Dus als je luchtkastelen bouwt, dan moet je ervoor zorgen dat je daar ook fundamenten onder zet, schrijft hij.
Ja. Het grappige is dat ik, sinds dat ik klein was, weet ik dat ik altijd maar aan het dromen was, dat ik aan het tekenen was. En dat ik eigenlijk ook al gebouwen aan het ontwerpen was. En het was eigenlijk gewoon een moment van tijd om effectief ook gebouwen werkelijk te maken.
Maar mij lijkt het alsof Thoreau hier zegt, je kunt absoluut met je hoofd in de wolken leven, zolang je maar je voetjes op de grond houdt. Of zie je dat anders?
Nee, dat is waar, maar is dat niet iedereen dat altijd maar aan het dromen is? Dus eigenlijk geldt dat eigenlijk bijna voor iedereen.
Denk jij dat?
Dat is toch wel mooi.
Ik ken weinig mensen die dromen, hoor.
Iedereen droomt toch. Droomt altijd maar van iets anders waar hij mee bezig is. Vandaar komt ook het gras is altijd groener aan de andere kant.
Is dat dromen of is dat foolish thoughts?
Nee, zelf. Ik denk, elke gedachte zal u wel leiden naar iets anders of zal u wel ergens op een pad gaan beïnvloeden, denk ik. Ik vind dat wel leuk dat wij bijvoorbeeld heel veel kunnen dromen. Hadden wij bijvoorbeeld met ons architectenbureau niet blijven dromen en er blijven voor gaan, dan had het ook nooit werkelijk geworden, denk ik.
Maar wat is voor jou dromen dan?
Droom is misschien het onmogelijke misschien nastreven of een gek idee. Daar soms ook hetgeen in zien wat je eigenlijk wel werkelijk kunt maken.
Ja, maar als je zegt... Ja, zeg maar.
Ja, bijvoorbeeld... ik zeg nu maar iets. Bouwen in aarde.
Ja.
Iedereen in België, of als wij terugkwamen van Afrika, had zoiets van... Dat is absurd, dat gaat niet. Je kunt niet bouwen in aarde. Maar uiteindelijk hebben we op dit moment wel een bedrijf, BC Materials, gestart, die aardeproducten gaat verkopen. En we hebben ondertussen ook in België al gebouwen gezet in aarde.
Aarde?
In aarde, ja. Dus echt gewoon de Belgische leem en klei uit de grond.
En hoeveel dagen staat dat daar?
Dat hopelijk blijft dat daar dan heel lang staan. Nee, dat is echt, dat is gebouwd zoals dat je een gebouw in beton zet, maar dan is het volledig uit aarde. En het supermooie idee daarvan is, stel je voor dat het gebouw geen dienst meer doet, dan kun je het afbreken, kun je de aarde gewoon terug op de grond uitstrooien en je kunt er bij wijze van spreken terug aardappels op planten. Dus eigenlijk is dat een materiaal dat oneindig circulair is. Je kunt het blijven gebruiken en je kunt er effectief ook mee gaan bouwen.
Dat is wat jullie en wat jij eigenlijk heel erg aanbelangt, dat is die circulaire economie, hè?
Ja, klopt.
Dus het idee, eigenlijk een alternatief aanbieden voor wat wordt genoemd de roofbouwmaatschappij. Je bent verantwoordelijk voor wat je neerzet. Van het begin tot het eind. Dus je moet er ook maar voor zorgen dat als het eenmaal wordt afgebroken, dat weer kan worden gebruikt. Dat het circulair is.
Ik denk dat we echt in een generatie zitten dat er komt een generatie aan, hopelijk, die daar veel bewuster mee bezig is. Want als we op deze manier blijven doorgaan, zeker met het bouwen, dan komt er een moment dat we alle grondstoffen hebben opgebruikt. En wij denken altijd maar van, dat is nog heel lang. Dat is niet meer zo lang. Er zijn statistieken die aangeven dat bijvoorbeeld mijn kinderen sommige materialen gewoon niet meer gaan kunnen gebruiken of die gaan er gewoon niet meer zijn omdat ze allemaal op zijn.
Zoals?
Ik kan u niet echt direct een voorbeeld geven. Maar bijvoorbeeld, laat ons zeggen...
Marmer.
Bijvoorbeeld, ja. Ja. Dat is iets dat jaren nodig heeft, eeuwen nodig heeft om... Ja, marmer te worden, maar aangezien dat we alles aan het uitgraven zijn, ja. Op een gegeven moment is het gewoon gedaan. Is het op.
Maar het idee achter die circulaire economie is dat je niet eigenaar bent van iets, van eigenlijk van niets, maar je bent gewoon gebruiker. En dus je moet je verantwoordelijkheid nemen voor wat je gebruikt.
Ja, klopt. Dus eigenlijk, het materialen die wij nu gebruiken, dat zijn materialen die wij ontginnen, wij gebruiken die en dan gooien we die weg. Maar als we die weggooien, waar gaan die naartoe? Niemand heeft daar een idee van. Zo geef ik nu ook bijvoorbeeld les op de KU Leuven, op Sint-Lucas. En ik geef inleiding in de bouwtechnieken. En ik geef les over materialen, omdat ik vind dat iedereen op dit moment gealienized is. Niemand weet nog van waar een materiaal komt of waar het naartoe gaat. Wij weten enkel waar dat we het bijvoorbeeld kunnen vinden in de brico. Een heel mooi voorbeeld is, een vraag op het examen is bijvoorbeeld, van waar komt een houten balk? Dus dat komt van een boom. Waar staat die boom? Waar wordt die gekapt? En hoe komt die naar de werf? En dan was de vraag, waar kun je dat hout vinden? Mijn doel was van, kun je nagaan in welke streek je het kunt vinden? En dan was het antwoord de brico. Dus zo ver gaat ons idee waar het materiaal vandaan komt. Dat is gewoon de winkel waar je het koopt.
Maar nee, zo lomp zijn de studenten vandaag.
Ja, maar dat is, allee, je moet daar veel harder over nadenken, van waar een materiaal vandaan komt. Allee.
Maar is dat echt, krijg je dat als antwoord?
Ja, je krijgt dat echt als antwoord.
De brico?
De brico. Terwijl...
Die slagen toch niet bij jou in het examen, mag ik hopen?
Nee, absoluut niet. Ik vind het superbelangrijk, zeker voor de nieuwe generatie aan architecten, dat die een beetje bewust zijn waar ze mee bezig zijn. Daarom niet qua ontwerpen, maar welke materiaal ze gebruiken. Bijvoorbeeld, heel veel studenten komen nu op straat. Zij vechten voor de climate change. Maar uiteindelijk is elke architect op zich ook verantwoordelijk dat hij een beetje zijn steentje bijdraagt. En dat begint eigenlijk daar.
Het zal nog niet. Daar wil ik het straks met jou over hebben. Na Derek Gribber, een Zuid-Afrikaanse klassieke gitarist, die overigens de voorbije dagen in ons land te gast was, van Leuven tot Dendermonde en Halle, heeft zich al een paar jaar toegelegd op het arrangeren van West-Afrikaanse kora-muziek voor de 6 snaren van zijn gitaar. Ripper, ik vind het fenomenaal mooie muziek. Bakoye, One Night on Earth, Music from the Strings of Mali was dit. En bij mij zit Wes de Greef, een jonge architect die heel wat met Afrika heeft. Je bent nog nooit in Mali geweest, Wes?
Nee, daar ben ik nog niet geweest. Dat staat nog op het lijstje.
Oké, als je deze Kora-muziek hoort, wat denk je?
Ja, super mooi.
Toch wel, hè?
Ja.
Ik ging de bossen in, schrijft Thoreau in Walden, waar we het al eerder over hadden, omdat ik bewust wilde leven. Om me alleen met het wezenlijke bezig te houden en te onderzoeken of ik niet kon leren wat het leven me moet leren. Zodat ik niet op mijn sterfbed zou moeten ontdekken dat ik niet geleefd had. Ik denk, Wes, wat Thoreau hier schrijft, dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. De angst dat je op je sterfbed moet zeggen, shit, had ik dat of dat toch maar gedaan. Uh-huh. Is er iets wat jij, voor je op dat sterfbed moet gaan liggen, laat ons hopen, nog een heel lange tijd, absoluut moet doen om niet nadien op je hoofd te moeten kloppen en zeggen, had ik het maar gedaan?
Ik denk het op dit moment niet. Want ik denk dat elk levensjaar heb je wel een ander doel voor ogen, dat je zeker wilt gedaan hebben. Maar ik denk dat dat ook elk jaar een beetje verandert, omdat wij ook zelf veranderen. Want bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is, ik had altijd gezegd, als architect, het summum is een keer op de Biennale van Venetië staan. Dus dan dacht ik van, misschien is dat heel mooi om zo een keer de architectuurcarrière af te sluiten. Maar dat was 2 jaar geleden al, of vorig jaar dus. Dus dat is eigenlijk ook weer gepasseerd. Dus er is weer elke keer iets nieuws. Dus
en wat is het nu?
Nu, op dit moment, heb ik nu even geen idee wat ik daarop moet zeggen.
Nee, maar het is niet zo dat je nog absoluut iets wil realiseren.
Nee, maar misschien is dat ook gewoon omdat ik heel blij ben hoe dat het nu aan het lopen is. Dus ja. Ik hoop dat hoe dat het nu loopt, eigenlijk nog zeer lang kan lopen.
Mm-hmm. En toch voortdurend ook willen veranderen, hè?
Ja, tuurlijk, ja. En zeer veel bijleren. En hopelijk dat mensen door ons misschien iets duurzamer of meer bewust gaan leven of bewust met zaken gaan bezig zijn of meer bewust gaan gebouwen gaan zetten.
Dus en met materialen bezig zijn.
Ja.
Ja. We vieren dit jaar de 450ste sterfdag of jaar van Pieter Breugel, de oude. Moeten we er altijd bij zijn, maar er waren ook nog andere Pieter Breugels, de jongere bijvoorbeeld. Wordt algemeen toch beschouwd als de grootste schilder uit de 16e eeuw. Bekend om zijn landschappen en boerenlevens. Schilderijen als Nederlandse spreekwoorden, kinderspelen, dulle griet, de bruidsdans, het lui lekkerland. Ze zijn over de hele wereld bekend en geliefd. Wat heb jij met Pieter Breugel?
Er is een brief dat Hans Bourlon een keer schreef aan Pieter Breugel. Ik vond dat zeer mooi.
De CEO van Studio 100.
De CEO van Studio 100. En ik vind het zeer mooi dat je in deze periode naar iemand een brief kunt schrijven die al zeer lang dood is, maar het op zo'n manier kunt brengen dat het zeer actueel is. Ik vond dat echt zeer straf gedaan.
Ja. En toch even zeggen, waarom?
Omdat hem het lijkt alsof dat hij het schilderij heel hard door heeft en het in die tekst eigenlijk ook heel mooi beschrijft. En ik heb het, ben heel gevoelig aan de schrijfstijl die heel beeldend is.
Ja.
En het is ook heel beeldend gebracht. Dus eigenlijk bijna door de tekst te lezen, kun je je inbeelden hoe het schilderij eruit ziet. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi.
Het schilderij of hoe de schilderijen van Pieter Breugel te moeten zijn. Ook al zou je hem nooit hebben gezien misschien.
Ja, voilà. Ja.
Maar eens luisteren.
Beste Pieter, wat ik nu zeg zal u ongetwijfeld plezier doen. Uw naam Breugel is blijven overleven. We zijn u niet vergeten. Er is geen dorp hier in Vlaanderen, of er is een Breugelstoet, een Breugelfeest, een Breugelstraat of een Breugelzaal. En hoe komt dat? Omdat wij in uw schilderijen onszelf herkennen. Omdat wij vandaag, 500 jaar later, nog altijd zijn wie jij toen geschilderd hebt. Toen je leefde, zijt je erop uitgetrokken. Naar Baasrode, naar Hoboken, naar Sint-Annapede, verkleed als boer. Je hebt toen wat daar te zien was, getekend en geschilderd. Vogelpikkers, wipschieters, kegelaars en voorkramers. Dikke mensen op kermissen en feesten, lepelende papeters. Tafels vol overvloed, dat heb je ons getoond. maar ook de mageren, de sukkelaars, de blinden en de bedelaars in lompen gekleed. Gij had oog voor al die mensen, Pieter, want het waren harde tijden. En koud had het geweest moet zijn in uw eeuw. Je hebt de houthakkers geschilderd en de stropers. En mensen die vogels vangen met vallen om op te eten. En schaatsers op bevroren vijvers en rivieren. En jagers in de sneeuw. Niemand heeft na u de sneeuw ooit nog zo mooi geschilderd. De eerste sneeuw. De poedersneeuw met voetsporen. Oude sneeuw, grijs of vol strepen van het glijden met de slee. Of smeltende sneeuw, vol slijk. Als ik ver weg in het buitenland ben, dan ga ik steeds op zoek naar u. Want je hangt in de grootste en de meest bekende musea van de wereld. En ik heb al veel voor uw werken gestaan. Voor de jagers in sneeuw in Wenen, voor de oogst in het Metropolitan in New York, voor de kreupelen in het Louvre in Parijs, voor de triomf van de dood in het Prado in Madrid. Ik zie ze dan vol bewondering staan kijken, de Amerikanen, de Japanners, de Chinezen, en ik hou ze nauwgezet in de gaten. Ik heb dan altijd goesting om luid te roepen, dat zijn wij op dat schilderij, die zaaiers, die maaiers, die ploegers, die papeters, dat zijn wij. En die beroemde Pieter Breugel, die is van ons.
Dat is een brief die Hans Boulon, de CEO van Studio 100, schreef aan Pieter Breugel. En Wes de Grijf, de architect, las hem voor. Pieter, wat zeg ik, Pieter? Wes, Hans Boulon schetst hier, of hangt hier een beeld op van de Vlaming, want dat zijn we dan, vogelpikkers, lepelende papeters, dikke mensen op kermissen en feesten, kegelaars en wipschieters. Is dat niet een beetje een heel erg vernauwd clichébeeld van het vierende Vlaanderen?
Correct, maar is het ook niet Pieter Breugel, die ook die mensen in beeld bracht? En ik vind het eigenlijk wel schoon dat hij bijna het beeld geeft van dat wij bijvoorbeeld nu in onze tijd met Instagram, de wereld insturen, Facebook. En hij is degene die ook het gewone leven kon weergeven. Mm-hmm. Ik vind het eigenlijk wel straf gedaan ook van hem.
Ja, maar spreekt uit de beeldentaal van Breugel niet een heel erg... hoe moet ik het zeggen?
Zeer cliché.
En een volk dat het eigenlijk... dat vooral moet hebben van vieren. Van drinken en zuipen en neuken en plezier maken.
Maar wie gaat het zeggen dat het niet zo was?
Ja, maar is het daar vandaag nog zo om?
Nee, totaal niet. Het is gewoon heel schoon dat het beeld wordt gegeven. Omdat eigenlijk als je naar de schilderijen kijkt van vroeger, van die periode, zag je ook altijd de rijken, want die deden de bestellingen van de schilderijen. En hij was ook een keer degene die het alledaagse in beeld bracht. Natuurlijk, hij zal daar wel het heel hard gekarakteriseerd hebben en een heel hard cliché rond hebben opgebouwd, maar eigenlijk zijn er niet zoveel beelden, denk ik, van die periode die ook het gewoon het alledaagse tonen.
En ook de kreupelen, dat is waar. En de blinden en wat Hans hier schrijft, degenen, de armoezaaiers natuurlijk. En de mageren en degenen die het niet breed hebben.
En die zijn er vandaag ook nog.
Wel, en dan komen we eigenlijk bij wat ik zou willen vragen aan jou als architect. Ik denk als we jou moeten inhuren dat een kreupele, een magere, een blinde, een sukkelaar zich dat niet kan permitteren. Met andere woorden, zit jij niet gewoon voor de hele rijken te werken? Voor de Hans Boulons ook van deze wereld?
Nee, want uiteindelijk in Burundi hebben wij een bibliotheek gebouwd met een luttele 30.000 euro. En dat was eigenlijk voor de dove school van Muyinga, van een stadje in Burundi. Dus dat was eigenlijk voor de hele armen.
30.000?
Ja, dus meer heeft het echt niet gekost. En dat was 30.000 euro, is integraal gegaan naar de mensen van Muyinga zelf, van de stad. En die hebben dat zelf met hun eigen handen gezet. Dus eigenlijk ook een heel mooi idee. Architectuur hoeft niet altijd duur te zijn. Het is eigenlijk, als je het op een andere manier gaat gaan bouwen, kun je met heel weinig geld eigenlijk heel gekke dingen doen.
Is dat zo?
Dat is zeker zo.
Kom aan, de proef op de som. Ik wil een huis in een stad, in een centrumstad in Vlaanderen. Om geen namen te noemen, Mechelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik wil daar eigenlijk toch ook tamelijk ruim wonen. Voor hoeveel geld kun je dat zetten?
Wat is ruim?
200 vierkante meter bewoonbare oppervlakte.
Dan gaat je een... Neem ons 200.000 euro nodig hebben. Het zal iets meer zijn.
Maar, ja, dat maar is... we kennen dat, hè. Als een architect, het zal een ietsje meer zijn, dan kom je bij 350.000 euro.
Laten we dan zeggen 250.000.
En daarmee zit jij...
Ja, maar dan praten we wel over dat het een algemene aannemer is die het moet bouwen. Maar dan is er ook de vraag, kunnen we het niet op een andere manier gaan bekijken door het ook educatief te zien? Dus dat de werf ook een educatief platform wordt. Dan kunnen we eigenlijk ook beginnen om er bijvoorbeeld te koppelen aan een universiteit. Dat is wat wij ook nu heel veel doen, met workshops werken. Waardoor dat de werf eigenlijk een leerplatform wordt. En dan drukt je eigenlijk ook de prijs naar beneden.
En hoe zie je dat dan? Dan mogen er dus de hele tijd studenten komen en hoe werkt dat dan?
Bijvoorbeeld in Edegem, leemstenen zijn zeer duur, omdat handenarbeid zeer duur is. Maar als je dat op een andere manier gaat gaan bekijken en bijvoorbeeld leemstenen maken met heel veel vrijwilligers, bijvoorbeeld de mensen van de jeugdbeweging, de mensen van de bioklas, dus kun je eigenlijk je bouwmateriaal eigenlijk bijna gratis gaan maken. Want bijvoorbeeld de leem voor de leemstenen hebben we gratis gekregen. En eigenlijk het maken zelf heeft ook niks gekost. Dus het hoeft niet altijd duur te zijn. Je moet gewoon even op een andere manier het bekijken. En daarmee, we hebben ook een boek uitgebracht door de Biennale van Venetië. En dat noemt The Act of Building. En dat is eigenlijk een gaan zoeken naar een andere manier van bouwen. Want op deze manier wordt altijd alles veel te duur. Maar dat is omdat alles veel te hard in hokjes wordt gedacht. Dus de architect heeft zijn job, de aannemer heeft zijn job. Maar wat als we dat nu een keer allemaal samen kunnen gaan mixen?
En is dat dan ook een gebouw dat je circulair bouwt en dus met andere woorden tot op de laatste leemkorrel kunt afbreken en dat dan weer gewoon, waar dan weer patatten in kunnen worden gekweekt?
Dat was ook een deel van een ontwikkeling van onze visie. Hè. Dus eigenlijk de fundering daar is nog wel in beton, maar vanaf de fundering... Alles erboven is wel biodegradabel, dus je kunt het eigenlijk afbreken, het in het bos smijten en het er zal wel terug een plant op groeien. Het is gemaakt met kalkhennep, leemstenen en hout. Dus eigenlijk meer zit er niet in. En kalkhennep kun je eigenlijk ook weer volledig laten afbreken.
En dat is geen huis waar het in regent en of waar je het in omkomt van de kou of wat dan ook?
Nee, maar we hebben daar wel natuurlijk een voordeel. We zitten in het fort, in Fort 5 in Edegem. En dat is eigenlijk een landschapsmonument. Dus eigenlijk de eerste probleem was, je mocht er niet bouwen, want het is een monument. Maar daar stond een oude militaire hangar, dus we hebben het gebouw in de militaire hangar gezet. Dus eigenlijk hadden we eigenlijk al een dak.
Wes de Greef, ik denk niet dat het laatste is wat we van jou hebben gehoord en van jouw bureau, hè? Je wil Edward Grieg, of Edward Grieg, Solveig Sang heet het in het Noors, uit Peer Gynt natuurlijk. Laten we maar de instrumentale versie nemen. Daar hangt weer een verhaal aan vast, hè?
Ja, klopt. Ik heb een 3-4 jaar geleden, ik weet eigenlijk niet meer wanneer het juist was, een oud herenhuis in Brussel kunnen kopen, omdat het toevallig op mijn pad lag naar, van mijn appartement naar het bureau. Dus heel toevallig binnengegaan en op slag verliefd geworden op het huis. Ook heel hard met, met de oude eigenaar in gesprek kunnen gaan. Er waren heel veel kopers al geweest die het huis dan wilden opdelen in appartementen. Maar het huis was zo mooi bewaard geweest, gebleven. Dat is iets dat je heel weinig vindt in het centrum van Brussel. En in de oude bibliotheek stonden heel veel... klassieke platen, maar echt...
In de bibliotheek van het huis?
In de bibliotheek van het huis, maar echt heel veel platen. En op de platenspeler lag er nog één plaat op, en dat was dan deze. En het grappige is dat ik heb het opgezet, en sindsdien, als ik het hoor, dan doet het mij altijd terugdenken aan de moment, dus de eerste moment dat ik in dat huis binnenkwam. Dus ik vind eigenlijk, dat is ja, een beetje een heel toevallig moment geweest, dat eigenlijk gemaakt wordt bijna door die plaat.
Solveig lied, Solveig Sang uit Peer Gynt van Edward Grieg. Eduard Grieg uit Peer Gynt natuurlijk.
Berg en Dal met Padone.
En met Wes de Greef, hij is een architect die zich vooral in Afrika bezighoudt met het bouwen van circulaire architectuur, zal ik het maar noemen. Maar Wes, deze plaat lag op de platendraaier van het huis dat je ondertussen bewoont, zeker, hè? In Brussel.
Klopt.
Nu ben je een Brusselaar.
Ik ben een Brusselaar, maar ik woon al lang in Brussel.
Sowieso een Brusselaar.
Sowieso een Brusselaar. Ik ben ook graag een Brusselaar.
Ja?
Ja. Het is zeer multicultureel. En
een helhole, hè?
Ja, maar dat is zalig, hè? Ja? Ik hou van de chaos van Brussel. Ik zou nooit in een andere stad kunnen wonen, denk ik, in België dan in Brussel.
De enige metropool, wordt gezegd, hè?
Ja. Maar je kunt ook zo... Brussel is nog de stad waar je heel onbekend kunt zijn. En je kunt bijna ook een beetje op reis gaan als je gewoon op wandel gaat in Brussel. Elke buurt heeft wel iets anders. En ik vind dat eigenlijk wel zeer... Ik zou het niet anders kunnen, denk ik. Op een andere plek wonen waar altijd alles hetzelfde is.
Zit jij voortdurend met je hoofd naar omhoog te kijken naar de gebouwen als architect?
Ja, soms kijk ik ook heel hard naar beneden, omdat ik het niet wil zien wat er zich afspeelt in het straatbeeld.
Ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk?
Hoe bedoel je, op welke manier?
Wel, laten we eerlijk zijn, België is een heel lelijk land, hè, wat dat betreft.
Zeer lelijk, en het wordt nog lelijker.
Ja.
Dat is ook zo'n beetje met de regels waar we nu mee moeten spelen. Alles moet passief zijn in Brussel. Waar dat niemand zich mee bezighoudt, is welke materialen dat je moet gebruiken
passief,
om het passief
dat is dan
te maken.
Voor wie het niet weet, dan is dan, we moeten zo duurzaam mogelijk proberen te bouwen.
Ja, maar dat is dan, is dat duurzaam? Dat is dan ook weer de eerste vraag. Het vreemde is aan een passiefbouw dat het luchtdicht moet zijn. Alles moet geventileerd, opgelost geraken, want je mag geen verwarming gebruiken in de woning. Dus je moet ook geen raam kunnen opendoen. Er zijn heel veel begrenzingen aan de passiefbouw. Dus voor mij is dat niet echt duurzaam. Ik geloof daar ook niet helemaal in. Eigenlijk gaan wij nu leven hoe dat het gebouw wil dat wij leven. Terwijl een gebouw moet toch gebruikt worden hoe dat jij wilt dat het, gebouw gebruikt moet worden.
Ja, maar je zegt, misschien blijkt dan over 20 jaar dat die materialen waarin die passiefwoningen nu worden gebouwd wel even gevaarlijk zijn als het asbest van vandaag.
Tuurlijk, ja. Dat is het grote probleem. Want
alles, is dat zo?
Alles moet dicht geïsoleerd worden. En het enige, of bijna het enigste isolaties dat je kan gebruiken, zijn degenen die petrochemisch worden gemaakt. Dus ik stel me daar heel veel vragen bij. En dan bijvoorbeeld... Er zijn sommige gebouwen waar dat ze nu van die isolatieplaten aan het tegenplakken zijn, waar dat dan ook nog een keer een aluminium schil wordt rondgezet. Achter die isolatie zit waarschijnlijk een plastic folie om het zo luchtdicht mogelijk te maken. Ja, we zijn eigenlijk allemaal space shuttles aan het bouwen. Ik vind dat echt verschrikkelijk om te zien in Brussel, hoe dat ze soms oude gebouwen die heel veel karakter hebben en keiveel charme uitstralen, die ze dan helemaal gaan dichtplakken.
En hoe doe jij dat dan, isoleren?
De vraag is ook, moet je altijd alles gaan isoleren? Dat is de eerste vraag. Bijvoorbeeld, als je heel groot wilt wonen, misschien moet je in de winter dan enkel in de living gaan wonen. En in de zomer, dan kun je misschien de rest van je gebouw gaan gebruiken. Dat is eigenlijk hoe dat vroeger de kasteelheren in hun kasteel ook gingen wonen. In de winter werd dat enkel geleefd in de living. En in de zomermaanden werden de rest van de kamers van de... van het kasteel ook opengesteld. Dus ik denk dat we ons eerst moeten afvragen of dat we op een juiste manier aan het bewonen zijn, alvorens dat we iets gaan maken.
Dat is interessant.
Ik zei altijd tegen mijn studenten, je moet niet denken in slaapkamer, badkamer. Dus alles is nu altijd uitgedrukt in kamers. Maar misschien moeten we eens beginnen nadenken of dat we niet moeten meer gaan ontwerpen met werkwoorden. Voor het slapen, wat is dat? Dat is een bed. Moet daar een kamer rond? Kan dat niet op een andere manier? Dus ik denk dat wij op een heel conservatieve manier aan het ontwerpen zijn. Ik denk dat de mindset volledig anders gaat moeten naar de toekomst toe. En passiefbouw is absoluut niet de oplossing voor duurzaam bouwen.
Maar op een bepaald moment is er een opdrachtgever die toch wil dat het warm is in de winter, hè?
Ja, klopt.
Wat zeg je dan?
Tuurlijk moet het warm zijn, maar misschien moet je ook een pull aan doen. Dan heb je het zelf ook al warm.
Want of koel in de zomer.
Ja, dat is het grootste probleem. Nu, hè. Ja. Passiefbouwen, die zijn veel te warm. Dus nu moeten we alles beginnen volsteken met airconditioning.
En dat zal ook niet goed zijn, zeker?
Nee, absoluut niet. Dat vraagt ook energie. Hè. Dus eigenlijk, er is... Het is echt absurd om te zien hoe dat de bouwsector op deze moment duurzaam als woord gebruikt om alles goed te praten.
En hoe zorg jij ervoor dat jouw gebouwen wel cool zijn in de zomer?
Je moet je eerst en vooral op een juiste manier gaan ontwerpen. Dus als er hele grote ramen zijn op het zuiden, moet je zien dat er zonnewering is, dat in de zomer de zon buiten gehouden wordt. En in de winter moet je net de zon binnenhalen om je gebouw wel op te warmen. Dus eigenlijk als je dat heel slim gaat gaan ontwerpen, dan is eigenlijk al heel veel van die problematiek opgelost.
Eigenlijk zeg je, de meeste van mijn collega's zijn gewoon domme kloten.
Dat ga ik niet zeggen, maar ik denk dat er... Ja, het is veel te conservatief hoe dat we aan het bouwen zijn. En iedereen houdt veel te veel rekening met de regels die opgelegd worden van bovenaf. Tuurlijk, wij moeten daar ook mee omgaan. Maar ik denk dat we de mazen van het net gaan moeten opzoeken om anders te gaan ontwerpen.
De oranje schijf lichtte op. Twee auto's vooraan gaven vlug gas voor het rood werd. Dat is het begin van de Stad der Blinden, Wes de Greef, van Saramago, José Saramago. We hebben geen tijd om het helemaal voor te lezen. Dat zou wat gek zijn, ook niet de eerste pagina. Maar het is wel een boek waar je heel veel goede herinneringen aan hebt.
Ja, klopt. Dat is een boek dat ik las toen dat we in Burundi aan het werken waren. En het grappige is, in Burundi, de dam stond vrij droog, dus er was heel weinig elektriciteit. Dus om 6 uur ging de elektriciteit uit, dus in heel het dorp. Dus dan was het echt pikken donker. In Afrika kan de nacht echt heel donker zijn. En dan was ik dat boek aan het lezen, Stad der Blinden. En het was eigenlijk grappig dat... Ik was eigenlijk op die moment ook zeer blind, want ik zat met een heel klein lampje dat boek te lezen. Maar de sfeer er rond was echt fenomenaal om dat boek te lezen. En eigenlijk was dat ook heel vreemd om te zien dat heel onze democratie of heel ons zijn, zeker in België, alles is... loopt perfect, maar dat het allemaal draait over evenwicht. Dus alles zit nu wel in evenwicht, maar als je daar ergens een factor uithaalt, dan kan eigenlijk heel snel alles keren.
Zoals in het boek, waar een man voor een rood licht stopt, zoals het hoort. Het licht springt op groen. De man blijft wachten, want hij is blind geworden. Die auto wordt gestolen door iemand. Die dief die wordt ook blind. Vervolgens de oogarts die blind wordt waar de jongen terechtkomt, prostituee, een klein jongetje. De overheid plaatst hen allemaal in quarantaine, maar dat mag niet baten. Langzaamaan wordt heel die stad blind op één vrouw na. En wat volgt is eigenlijk een verschrikking. Dan zie je wat mensen elkaar aandoen als de wereld onzichtbaar is geworden. Ze gaan beesten worden.
Dat is eigenlijk toch... Ja. Ik had daar nog nooit bij stilgestaan hoe belangrijk zicht is dat wij kunnen zien... Eigenlijk als architect ook. Stel je voor dat ik niet meer zou kunnen zien. Ik zou helemaal mijn job ook niet meer kunnen doen.
Ik ken nogthans een blinde architect.
Maar ik denk, ik ben... Moet ik zeggen, heel... Mijn leven is al opgebouwd met beelden. Ik ben heel... Ik denk heel beeldend. Dus ik zou ook eigenlijk geen... Ja, ik zou geen geheugen meer kunnen hebben. Ik zou niks meer kunnen vatten in beelden. Ik snap niet hoe dat ik dat verder zou kunnen gaan doen.
En op dat moment, in Burundi, met je zaklamp, de Stad der Blinden lezen, besef je, shit, ik kan zien.
Ja, en ja, dat is eigenlijk heel gek dat je dat ineens gaat beseffen door een boek te lezen. Terwijl je daar nooit bij stilstaat. En dat is eigenlijk wel schoon dat een boek je soms even kan doen stilstaan bij de dingen die we eigenlijk al hebben.
Bij de vanzelfsprekendheid.
Ja.
En wat jij misschien ook wel een beetje probeert op jouw manier in de architectuur.
Ja.
Wes de Greef, wat is jouw credo in het leven? Waar doe je het allemaal voor?
Waarvoor doe ik het allemaal? Dat is echt een heel moeilijke vraag.
Wat is de slogan? Wat zou...
Ja, dus zoals ik daar straks zei, ik hoop dat ik nooit in mijn leven het gevoel heb dat ik werk, maar dat ik altijd alles kan doen omdat ik het heel graag doe. En misschien... Daar straks, of gisteren was ik tegen iemand aan het zeggen, door de leeftijd, door ouder te worden, is dat absurd om te zien dat je altijd maar vroeger opstaat. En de andere persoon zei, dat is niet omdat je ouder wordt, dat is eigenlijk omdat je gelukkiger wordt. En eigenlijk vind ik dat wel waar.
En de tijd dringt, hè?
Ja, de tijd dringt, dat is waar. Dat heb ik ook toen gezegd. Dat is heel gek dat je daar ineens bij stilstaat, dat het eigenlijk wel heel kort is.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.